Allereerst een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat u eraan herinnerd wordt dat de collecte, de extra collecte deze avond bestemd is voor de ondergrondse kerk. En de tweede mededeling is dat de gemeente van Rotterdam-West deze week een beroep op mij heeft uitgebracht. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. willen op deze goede vrijdagavond luisteren naar het Lijdensevangelie uit het Evangelie naar Johannes en daarvan het 19e hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij het 30ste vers tot en met het 42ste vers. We noemen nu Johannes 19, de versen 30 tot en met 42. En in aansluiting zingen we uit Psalm 16, het 5e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Psalm 16, vers 5, na de schriftlezing uit Johannes 19, te beginnen bij het 30ste vers. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnendoeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Zullen we ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij eeuwige en majesteitelijke God, Voor uw aangezicht komen wij op deze bijzondere ogen, in deze bijzondere ogenblikken, op deze door de weekse dag, nu we samen mogen zijn om te gedenken, sterfdag van de Heere Jezus Christus. Wel de betaaldag van de kerk genoemd, de dag waarop hij de schuld van de zijnen heeft verzoend en een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En wat zullen wij op deze dag zeggen, Heere? Ach, laat de bede in ons hart mogen leven. Leer gij ons het lijden van de Heere Jezus en zijn sterven recht betrachten. En geef dat vanavond onze gedachten, ons hart verzinken mag in dat grote heilgeheim van de zichzelf gevende liefde. Want daar worden wij vanavond in de prediking van uw woord zo heel bijzonder bij stilgezet. Dat hij zichzelf heeft gegeven, overgegeven, tot in de vloekdood van het kruis. En dat dat de enige weg is waardoor verloren zondaren behouden kunnen worden. O Heere, wil u vanavond in deze dienst des woords en der gebeden het tonen. Dat gij om het werk van de Heere Jezus nog zondaren zalig wilt maken. En wil u door woord en geest zo krachtig onder ons werken, dat wij gaan verstaan waarom dat lijden noodzakelijk was. Daar worden wij vanavond vanuit uw woord ook aan herinnerd. En dan worden we gewezen op het bittere van de zonde. Dat de zonden het zijn, onze zonde, onze schuld, die het lijden van u, o gezegende Heere, nodig maakte. Heere, leer ons dat voor het eerst of ook opnieuw vanavond beseffen. Opdat we het lijdensevangelie mogen beluisteren met een verbroken hart. Met een hart wat getroffen is door schuldbesef. Met een hart wat ziet dat wij hem doorstoken hebben. O Heere, zou u de schuld zo heel persoonlijk op de harten van onze jonge mensen en onze ouderen willen binden, opdat we in het licht van het lijdensevangelie de schuld ook thuis krijgen. Want u weet het, we zijn schuldige mensenkinderen. Maar het vreselijke van onze zonde is dat wij van nature niet zien wie we zijn voor u. En dat wij ook niet zien wat onze zonden voor u betekenen. Heere, maak ons onze zonden bekend. Leg ze ons op, opdat we onze zonden recht gaan beseffen. En het in ons hart mag gaan leven. Ik heb tegen u gezondigd. Dan hebben we de woorden waarmee we deze dienst begonnen ook niet zomaar als vanzelfsprekend gezongen. Maar dan leefde het ook in ons hart een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Heere, wat zou het een wonder zijn als voor het eerst en ook opnieuw dat vanavond zo beleefd mag worden, dat we verbroken van hart en verslagen van geest onder het lijdensevangelie verkeren en verbroken van hart en verslagen van geest de boodschap van vrije genade mogen uitdragen. Maar we smeken u ook, wil vanavond vanuit dat wondere evangelie ook laten zien dat hij die zichzelf aan het kruishout gegeven heeft tot in de dood, dat heeft willen doen om die zware schuld en die vele zonde, die stroom van ongerechtigheden uit te delgen en weg te wissen. Ja, dat hij het volmaakte paaslam is, van wie geen been gebroken werd, en wiens offer daarom volkomen genoeg doet aan al de eisen van u, o heilige God. Heere, leer ons zien dat in dat offer u volkomen bevredigd bent, en dat er daarom achter dat bloed vergeving is, een schuilplaats is voor verloren zondaren, waar zij bedekking en vergeving mogen vinden. Heere, wil dat ook vanavond laten zien. Laat armen van geest en verslagenen van hart mogen horen dat er voor de nood van hun leven en de kwaal van hun ziel doen aan is. En dat niet omdat zij bij zichzelf middelen van heil en genezing zouden hebben. Want onze bronnen drogen op en geneesmiddelen voor de zonde kwaal zijn bij ons niet te vinden. Maar wil u het laten zien dat de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend is in de wonden van de Heere Jezus. En dat er daarom voor de grootste van alle zondaren doen aan is. Ja, dat gij, Heere Jezus Christus, door uzelf te geven tot een rantsoen voor velen, de weg van de zaligheid hebt geopend. En uw zondaren tot u wil trekken, opdat zij die weg zouden vinden. En opdat zij ook op die weg zouden leren gaan. Want gij hebt het gezegd, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Heere, wil ook deze avond uit genade daar iets van doen blijken. Dat de trekkende liefde van Golgotha's top zondaren trekt, zodat zij betrekking gaan krijgen op die lijdende en stervende borg. En aangetrokken worden door hem met de koorden van zijn liefde. Ja, dat ze het zien mogen, dat in zijn bloed nu alles te vinden is voor de kwalen van hun leven. Heere, denk zo aan ons. Want die stroom van ongerechtigheden kan toch in dat bloed van die gezegende verzoend en gezuiverd worden. We smeken u, Heere, schenk in het bijzonder uw kinderen meer en meer kennis van die gezegende. O, wil uw volk oefenen in de kennis van het heil in Christus Jezus. Leer hen maar alle dingen buiten hem te verachten. Leer hen alle gronden buiten Christus te verliezen. Maar doe hen zinken op die ene grond. Op het lam dat geslacht is. Dat de zonden van de wereld wegneemt. Heere, geef dat uw kinderen daar van verre of meer van nabij iets van mogen zien. Ja, wil u vanavond ook in het leven van uw kinderen raadsels oplossen. Want het kan soms zo zijn dat er juist in het leven van hen die de verborgen omgang met u kennen, duisternissen zijn en raadsels. Waar ze zelf steeds minder weg mee weten en die ze ook niet op kunnen lossen. Maar u hebt het gezegd, Heere, dat u ze verheugen wilt in uw bedehuis. O, wil dan ook vanavond in uw huis de banden breken en de knopen ontbinden en de raadsels oplossen. Heere, dat is toch mogelijk bij u. En dat wilt u toch bijzonder doen in het bloed van de Heere Jezus. Waar alles wat duister was voor uw kerk licht wordt. Waar het licht van de genade helder schijnt. In zijn wonden en in zijn volbrachte werk. Wil ook uw kinderen door de liefde van u tot wederliefde dringen, opdat zij in uw wegen mogen gaan, en opdat het zo mag zijn dat in hun leven de wonderen van uw genade hen tot liefde, tot een liefdedienst mogen dringen. Wees u zo met ons in al onze geestelijke noden en vragen. Ze zijn er meer dan we vanavond voor u neerlegden. U kent ze. Wil u, nadat u weet dat we nodig hebben, vanuit het Leidensevangelie ons zegenen. Zegen ons ook in de bediening van uw woord. Heere, neem alle gedachten die een hindernis kunnen zijn ook op de kansel. En alle dingen die soms een last kunnen zijn, die de prediking van uw woord in de weg kunnen staan, weg. En open ons hart en onze lippen, opdat wij de heilgeheimen van dit grote heilsfeit helder mogen verkondigen, schriftuurlijk en ook geestelijk. En wil u in de prediking zo meekomen dat het woord met kracht bediend mag worden onder ons allen. We vragen u, Heere, wil zo geven dat door middel van de prediking het bloed van de gekruisigde als mag druppen van de kansel op harten die verslagen zijn en die verwond zijn. Wil u, Heere, in alle dingen aan ons gedenken als gemeente, wil u ook de dingen van het beroep dat uitgebracht is voor uw goddelijke rekening nemen. Heere, u weet dat deze week het beroep van Rotterdam-West op ons werd uitgebracht. Wil u in deze weg de weg wijzen. U weet wat goed is. U weet wat goed is voor ons persoonlijk, voor de gemeente die een beroep uitbracht en ook voor onze eigen gemeente. Wil u dan zelf wegen banen, gebed geven? En zou het zo mogen zijn, Heere, dat alles ook in deze dingen mag zijn tot uw eer. En dat het ook mag zijn tot blijdschap van ons. We vragen u, Heere, wil u in deze dingen het gebed vernieuwen, verlevendigen? U weet dat gij toch ook om deze dingen gebeden wilt zijn. We smeken u, Heere, denk aan de hele gemeente. We dragen allen aan u op, bijzonder hen die ziek zijn, rond wie zorgen zijn, u kent ze alle. En dan denken we aan zieken binnen de kring van onze gemeente, maar ook aan zieken binnen de kring van de familie. Wil u ook hen allen gedenken, Heere, en bij alle zorgen en vragen die overblijven, genade geven om te buigen voor uw weg. Maar bijzonder ook wil u tot de eer van uw naam wonderen doen. Uitkomst geven en ook de wegen van verdriet en beproeving, de weg van het dragen van het kruis, om Christus wil tot zegen doen zijn. We bidden u ook voor de kerken achter het voormalige ijzeren gordijn, alle kerken waar ook in deze wereld die verdrukt worden, die onder het kruis gebukt gaan. We smeken van u bijzonder op deze goede vrijdagavond, of u de kerken onder het kruis van vervolging en van moeite wilt zegenen. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat bijzonder, daar waar de moeite en de vervolging hoog loopt, uw ondersteuning en uw genade mag blijken. Wil u daartoe ook al het werk zegenen, wat in die kerken gebeurt, en onze gaven zegenen, die we vanavond mogen offeren. We zeggen u namen ook dank dat broeder Thale, die met enkele anderen deze achterliggende 14 dagen een reis naar het vroegere Sovjetrijk maakte, dat hij weer veilig terug mocht keren, dat u hem onderweg bewaard hebt en ook daar bewaard hebt. Heere, wil u geven dat alle werk wat daar gedaan is, ook gezegend mag worden. En wil u die gemeenten die bezocht zijn ook zegenen. En zou u ons allen ootmoedig en klein willen maken, dat wij, terwijl we toch niet beter zijn, nog zoveel goeds van u ontvingen. En dat wij hier in Nederland nog in vrijheid u mogen dienen. En de middelen hebben, ook de geldelijke middelen, om te geven. Heere, laat dat een reden mogen zijn tot ootmoedige dankbaarheid. Maar bijzonder bidden we van u, wil u geven dat uw woord ook onder ons vanavond zijn kracht mag doen. En wil u krachtig werken met uw Heilige Geest. Laat het zo mogen zijn dat de Geest, verworven en betaald door de gekruisigde, onder ons mag werken in deze avond. En wil u, o Koning der Koningen, die gekruisigd was, maar die leeft tot in alle eeuwigheid, op ons neerzien en u over ons ontfermen. We bidden het in de vergeving van al onze zonden en dat enkel en alleen om het bloed en de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit Psalm 22, het 7e, het 8e en het 14e vers. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Psalm 40, het vierde vers aan het einde van de prediking, na het amen. En de tekst voor de prediking op deze goede vrijdagavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Johannes 19 en daarvan de versen 35 tot en met 37. Johannes 19, de versen 35 tot en met 37. Daar lezen we het woord van de Heere en onze tekst. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. Opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. Geliefde gemeente, we kennen allemaal de uitdrukking, hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Natuurlijk zijn die woorden niet letterlijk bedoeld. Iemand die overleden is, spreekt niet meer, nooit meer. En daarom hebben die woorden overdrachtelijke betekenis. Iemand wiens leven ten einde is, kan toch nog blijven spreken in zekere zin, doordat zijn woorden of zijn daden blijven voortleven in de herinnering. En zo spreekt iemand nadat hij gestorven is, zeggen we. Van de Heere Jezus Christus geldt dit dan toch wel in heel bijzondere zin. Want al heeft de dood zijn lippen gesloten, toch spreekt hij. En dan nu niet alleen maar in overdrachtelijke zin, nee, hij spreekt heel letterlijk. Want zijn woord blijft spreken bij zijn gestorven lichaam. Johannes zegt hier dat wat bij zijn sterven plaatsvond, dat gebeuren moest opdat de schriften vervuld zouden worden. En dan haalt hij twee teksten uit het Oude Testament aan. Een tekst uit de psalmen, geen been van hem zal gebroken worden. En een tekst uit de profetieën van Zacharia. Zij zullen hem aanschouwen dien zij doorstoken hebben. En daarin, zegt Johannes, spreekt Christus. Ook bij zijn sterven. En we willen daar op deze goede vrijdagavond samen bij stilstaan en nadenken over deze woorden. Het thema is, hij spreekt nadat hij gestorven is. Daarin beluisteren we allereerst een woord van beschuldiging. Dan denken we na over de laatste tekst. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. In de tweede plaats, de verkondiging van de verzoening. En dan gaan we naar geen been van hem zal gebroken worden. En tenslotte, een profetie van de opstanding. En dan blijven we bij die tekst. Geen been van hem zal gebroken worden. Dus hij spreekt nadat hij gestorven is. Daarin beluisteren we ten eerste een woord van beschuldiging, een verkondiging van de verzoening en een profetie van de opstanding. Eigenlijk is dat altijd weer aangrijpend, gemeente, wanneer wij het Lijdensevangelie opslaan en de kruisheuvel in gedachten betreden. Dan zien we daar die leiders van het Joodse volk staan. Farizeeën, schriftgeleerden, overpriesters heten ze in de Bijbel. En ook al wordt onder hun verantwoordelijkheid het ergste onrecht gepleegd, een onschuldige ter dood gebracht. Toch zijn ze er zo op gesteld dat de wetsvoorschriften tot de laatste tittel en jota worden gehouden. Want wanneer de avond gaat naderen, en die avond is het begin van de Sabbat, dan kijken ze elkaar eens aan en zeggen ze, wel, nu moet het toch heel spoedig afgelopen zijn met deze moordenaars en vooral deze verachte Nazarener, want hun lichamen moeten voor het begin van de Sabbat van het kruishout genomen worden. Want zo staat het in de wet van Mozes, Deuteronomium 21, dat wanneer iemand aan een hout gehangen was, dat hij niet tot aan het einde van de dag op dat hout mocht blijven hangen, en 's nachts niet op dat hout mocht blijven hangen, opdat het land niet verontreinigd zou worden. En zeker nu de grote Sabbat van het Pascha naderde, zouden de lichamen van hen die gekruisigd waren niet meer op het hout mogen blijven. Die moesten er volgens de wetten toch af. En daarom gingen ze naar Pilatus en vroegen hem om het lijden te bekorten. We lezen dan in dit evangeliegedeelte dat ze naar Pilatus gingen en hem verzochten dat hun de benen gebroken werden. En dan volgt een buitengewoon wreed en haast onmenselijk schouwspel. Want dat breken van de beenderen, met een fraai Latijns woord genoemd het crurifragium, dat betekende dat aan het lijden van de gekruisigden een voortijdig einde gemaakt werd. Als u iets weet van de wijze waarop de Romeinen hun ergste misdadigers kruisigden, dan weet u misschien ook dat wanneer ze aan het kruis genageld of gebonden werden, dat onder hun voeten soms een blokje was aangebracht. Soms was het een uitstulping aan de kruispaal, soms expres daarop aangebracht, en daarop konden die gekruisigden steunen. En dat was niet ter verzachting, maar dat was om hun lijden te verlengen. Want doordat ze in hun lijden daarop konden steunen, konden ze de druk, volgens sommige kenners van de medische toestanden in die tijden, konden ze de druk op hun middenrif ontlasten. En daardoor trad de dood minder spoedig in. Want wanneer zij zonder steun onder hun voeten zouden hangen, dan zouden zij spoedig de verstikkingsdood sterven. En zo is het dat deze overpriesters en schriftgeleerden vragen, breek hun de benen, zodat ze niet meer op dat blokje konden steunen en dat de dood spoedig zou intreden. En de Romeinse soldaten op hoog bevel van Pontius Pilatus gaan met een knots of met een zware ijzeren hamer naar de kruisen en ze slaan de benen onder de knieën stuk van de ene moordenaar en ze slaan de benen stuk van die andere moordenaar. En dan komen ze bij de Heere Jezus. En dan blijven die zware ijzeren wapenen die ze voor het breken van de benen gebruikten in hun handen hangen. En ze staren omhoog. Want ze zien dat deze gekruisigde, om wie het bij de Joden ten diepste allemaal te doen was, dat hij klaarblijkelijk al gestorven is. En ze breken zijn beenderen niet, maar een van die soldaten grijpt een zware lans en steekt de gekruisigde in de zijde. En dan zien ze dat er bloed en water uitvloeit en dat is voor hen het onweerlegbaar bewijs dat deze koning der Joden inderdaad gekruisigd gestorven is. En ze keren zich van het kruis af. En brengen rapport uit. De beenderen gebroken van de twee. En de koning der Joden is gestorven. Daarmee is voor de soldaten hun werk afgelopen. Maar het woord zwijgt hier niet. Het woord gaat verder. En dan zegt het woord in de mond van de evangelist Johannes. Dit heb ik gezien. Hij weet, die schrijver van dit evangelie, dat zijn getuigenis waarachtig is. En hij zegt dat met nadruk ook op dit punt in zijn evangelie, omdat hij zijn lezers er wil overtuigen dat het lijden en sterven van de Heere Jezus, zoals hij dat beschreven heeft, inderdaad werkelijk heeft plaatsgevonden. De Heere Jezus is gestorven. Onafhankelijke getuigen, Romeinse soldaten, hebben vastgesteld dat hij werkelijk gestorven is. En nu is het zo dat mijn getuigenis, zegt Johannes, waarachtig is, en dat weet ik. Ik sta voor het aangezicht van de Heere om te betuigen, het is werkelijk gebeurd. Christus, de Heere Jezus, is werkelijk gestorven. Bovendien, het is niet alleen bevestigd door getuigen. Het is ook nog volgens de schriften. Want al deze dingen zijn geschied. Alles wat er op de kruisheuvel gebeurde, opdat het woord van de schriften, de profetieën van het Oude Testament vervuld werden. Geen been van hem zal gebroken worden. En zij zullen hem zien in welken zij gestoken hebben. Met andere woorden, er is Johannes heel veel aan gelegen om te laten zien dat alles wat hier gebeurd is, werkelijk gebeurd is en dat het gebeurd is in overeenstemming met de wil des Heren, met het woord van de profetie. En laten we dan een ogenblik stilstaan bij die woorden van de profetie die Johannes hier aanhaalt. Want die haalt hij niet alleen maar aan om te bewijzen dat het allemaal zo moest gebeuren, maar ook om door die profetische woorden licht te laten vallen op de kruisiging en op het sterven van de Heere Jezus. Want laten we het nooit vergeten, het Oude Testament is maar niet een boek wat bewijst dat Jezus de Christus is. En wat bewijst dat het evangelie is. Nee, 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 het Oude Testament laat ook licht vallen over het Nieuwe. Net zo goed als het Nieuwe licht laat vallen over het Oude. En zo laten deze oude profetieën een helder licht schijnen over de betekenis van het feit dat de Heere Jezus Christus na zijn sterven doorstoken werd. Want dat, zegt Johannes, is gebeurd opdat in vervulling zou gaan het woord van de oude profeet Zacharia, die in hoofdstuk 12 in de naam van de Heere zegt, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het is duidelijk, als wij Zacharia 12 erbij zouden slaan, dat die profetie een profetie is van iets wat in de toekomst gebeurt. Want het hoofdstuk begint met erop te wijzen dat in de grote toekomst er een tijd zal komen waarin God zijn geest uit zal gieten. De geest der genade en der gebeden. En wat zal er gebeuren als die geest wordt uitgegoten? Wel, zo staat er in dat geheimnisvolle woord. Dan zullen zij door de geest een blik werpen op hem, die zij doorstoken hebben. En dan is het duidelijk dat met diegene die doorstoken wordt, God bedoeld wordt. Ja, het wordt duidelijk als we deze tekst, zoals die in Johannes 19 staat, erbij betrekken. God de Zoon bedoeld wordt. De Heere Jezus Christus bedoeld wordt. En wanneer zij door de geest een blik gaan slaan op hem die zij doorstoken hebben, dan voegt Zacharia daaraan toe en zij zullen bitterlijk rouw kragen. Met een rouwklagen als over een eerstgeborene. Ze zullen dus hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en bitterlijk bedroefd worden. Ze zullen, wij zouden zeggen, hete tranen schreien, rouwklagen. En u zegt, is dat gebeurd toen de Heere Jezus stierf? In zekere zin wel. Want we lezen het wanneer we de evangelieën samenvoegen, dat toen de Heere Jezus Christus stierf, dat alles wat daar op Golgotha bij elkaar was, toch onder de indruk was. Een Romeinse hoofdman riep het uit: waarlijk, deze is Gods zoon. En we lezen dat de inwoners van Jeruzalem, de Joden en de Jodengenoten, dat zij terugkeerden van de heuvel Golgotha naar Jeruzalem, slaande op hun borst. Er is iets van een diep ontzag en een onuitwisbare indruk gekomen in hun leven. Zou het zijn dat er sommigen al zo in hun hart getroffen zijn, dat ze zich niet alleen op de borst sloegen, maar ook rouw bedreven hebben over hem en schuldenaar geworden zijn? We weten het niet. Maar het lijkt er in elk geval wel op dat zelfs op de dag van de kruisiging er al een diepe indruk gekomen is van de lijdende en stervende Heer Jezus Christus. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar dat wat op de dag van de kruisiging nog maar heel schaduwachtig zichtbaar wordt, nog in nevelen gehuld is als het ware, dat wordt zonneklaar een aantal weken na de dag van de kruisiging, op de dag van het Pinksterfeest. Als de geest is uitgestort, dan staan diezelfde Joden en Jodengenoten, al zullen er ook anderen bij geweest zijn. En dan horen ze de wonderlijke woorden van de apostel Petrus. En wat is het eerste gevolg van die uitstorting van de Heilige Geest? Wel de vervulling van deze profetie. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Door de scherpe prediking van Petrus worden ze in het hart gegrepen. En hun wordt aangezegd: die gezegende Heer Jezus Christus hebt gij overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen en gij hebt hem gedood. En dan worden ze verslagen in het hart en bedroefd in de geest. Wat moeten we doen, mannen, broeders, om zalig te worden? O, inderdaad, daar gaat de profetie, die bij de gekruisigde Heer Jezus in beginsel in vervulling ging, verder in vervulling. Ze gaan zien wat ze gedaan hebben en ze gaan rouw klagen. Ze hebben hem doorstoken en doorboord. Dat wordt hun schuld. Dat brengt hen in de diepte van de verootmoediging. En zo wordt de prediking van onze tekst duidelijk, gemeente, dat de apostel Johannes hier in zijn evangelie wil laten zien dat het sterven van de Heere Jezus, het feit dat hij doorstoken werd, brengt tot verootmoediging. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben, en zij zullen bitterlijk weeklagen. Wat is de uitwerking van de gekruisigde en van het lijdensevangelie onder ons? Wat is de gesteldheid van ons hart als wij dat overbekende lijdensevangelie de afgelopen weken overdachten? En als wij het overbekende lijdensevangelie vanavond geopend hebben, lezen we dat lijdensevangelie met een verslagen hart? Aanschouwen we in het lijdensevangelie hem die wij doorstoken hebben? Is er in het licht van het lijdensevangelie zo heel persoonlijk in uw leven, in jouw leven, reden om de psalm na te stamelen: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij? En de diepte van die stroom en de kracht van die stroom, ja, die wordt zichtbaar hier op Golgotha. Want als de zonde de Heere Jezus dit gekost hebben, hem zo tot in de dood toe vernederde, hem doorstoken hebben, wat moeten wij in zonde dan ernstig, dan zwaar zijn? Wat is het erg, gemeente, dat heel veel mensen zo onder de prediking van het lijden van de Heere Jezus onbewogen kunnen blijven. En laten we het dan maar heel ernstig elkaar voorhouden. Heel vaak ook in onze kringen en in onze kerken. Lijken de mensen rondom Golgotha, lijken de mensen niet op de mensen van de Pinksterdag, want ze zijn niet verslagen in het hart. Ze lijken zelfs niet op de mensen op de kruisheuvel, want die sloegen zich nog op de borst. Maar heel veel mensen vandaag in de kerk, die kunnen hun eigen leven nog zo vasthouden dat niets in staat lijkt om ze te verbreken. Ze leven maar door oppervlakkig, werelds, of heel vroom, rechtzinnig. Maar de ernstige dreiging van het woord vermag niet om hun hart te breken en de liefelijkste prediking van het evangelie heeft geen effect, geen uitwerking in hun leven. Wat is dat erg? Wat is dat erg? Lijden spreken gehoord te hebben misschien al 60 jaar. Of misschien 14 jaar. Goede Vrijdag gevierd te hebben misschien al 70 jaar of misschien maar 8 jaar. En nog nooit verbroken van hart te zijn. En nog nooit in het stof gebogen te zijn. Heere, wat een schuld. Wat een zonde. U bedroeft, u vertoornt. Uw zoon door mijn zonde aan het kruis genageld. O, als het zo is in ons leven dat we daar zo ongevoelig onder blijven. Zo onberoerd. En daar ook nog niet eens een gevoel van schuld over hebben. Last van hebben. Wat is het dan dringend nodig op de Goede Vrijdag om te smeken om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Heere, open mijn ogen. Opdat ik mijn schuld mag inleven. Opdat ik zien mag wie ik doorstoken heb. Opdat ik zien mag wat ik u heb aangedaan. En wie ik ben in uw heilige, in uw rechtvaardige ogen. Wat is het nodig dat de Geest de schellen van onze ogen rukt. Opdat wij inderdaad gaan zien. En als we gaan zien wie wij doorstoken hebben, wat gaan we dan zien? Wel, dan gaan we zien dat we tegen God gezondigd hebben. En als de Heere daar meer en meer licht over geeft, dan gaan we ook zien dat uiteindelijk het sterven van de Heere Jezus Christus vanwege onze zonde plaatsvindt. Want wat meer de Geest laat zien wat zonde is, wat dieper gaan we ontdekken hoe erg de zonde is. Zonde tegen Gods recht en zonde tegen Gods liefde. Zonde tegen de wet en zonde tegen het evangelie. Zonde tegen alles wat God zegt en alles wat God doet. Zonde tegen zijn lieve zoon. Zonde die hem aan het kruis brachten. Dan gaan we McShane in dat hele bekende gedicht nazeggen. Ja, dan ga ik zien dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld. Want echt, laten we het nooit vergeten, daar zijn de zonden het bitterst. Daar zie je de zonden het diepst. Als je ze kennen mag en belijden mag, aan de voet van het kruis, in het licht van de gekruisigde, als je zien mag, ik heb hem doorstoken. Zijn beker gevuld. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. En die stroom van mijn ongerechtigheden heeft hem verzwolgen. Hem doorboord. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En bitter klagen, rouwklagen, smart over de zonde, droefheid over de zonde, met een verbroken hart belijden: Heere, ik heb tegen u gezondigd. Mag ik het vragen? Kennen we daar iets van? Dat in stilte de zonde voor de Heere belijden, met een verbroken hart, omdat we hem doorstoken hebben. O, er is op Goede Vrijdag alle reden voor, om ons diep te verootmoedigen. Want de Goede Vrijdag is de dag van de afrekening, waarin God in zijn Zoon Jezus Christus laat zien hoe ernstig hij de zonden neemt en hoe zwaar hij de zonde straft. Hij vanwege mijn zonde doorstoken. Ja, als daadwerkelijk gaat leven, dan komt er verdriet in ons leven. Dan komt er verdriet en smart in ons leven. Dan worden de zonden ons bitter. En dan ga je ook iets begrijpen van die bange vraag van die mensen op de Pinksterdag, toen hun deze dingen werkelijkheid werden. Toen ze zagen dat ze de Heer Jezus gekruisigd hadden, hoe zwaar ze tegen God en tegen zijn Zoon gezondigd hadden. Wat moeten we doen? Hoe kan ik van mijn zonde verlost worden? Hoe kan ik van mijn schuld bevrijd worden? Ja, dat wordt de vraag toch altijd. Als iemand over zijn zonde bedroefd wordt en verbroken van hart wordt en de zaligheid gaat zoeken en hem maar niet vinden kan. Kijk, en daar geven deze wonderlijke woorden van Johannes nu ook antwoord op. Hij laat zien dat in het sterven van de Heere Jezus de profetie vervuld werd van Zacharia. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar hij laat ook zien dat er een ander woord vervuld werd. Een woord waarvan we eigenlijk niet precies weten welk oudtestamentisch woord Johannes bedoelde. Want hij zegt: geen been van hem zal verbroken worden. En dat is een woord dat kan zowel wijzen naar Psalm 34, waar je deze woorden vindt, als ook naar de bekende geschiedenis in Exodus 12 van het paaslam. En laten we met het laatste maar beginnen. Geen been van hem, van het lam, zal gebroken worden. Zo lezen we in Exodus 12 en ook in het boek Numeri, waar de instelling van het Pascha wordt voorgehouden. En dan leest u dat Israël bij de tocht door uit Egypte, bij de bevrijding uit de slavernij, een lam moest slachten. En u leest dat dat geslachte lam, dat daar geen been van gebroken mocht worden. Dat wordt tot 2-3 keer toe herhaald. Kennelijk is dat belangrijk. En dat dat lam, dat dat gegeten moest worden zonder dat er een been gebroken werd. En dat er niets van dat lam over mocht blijven op de andere dag. Dat lam dat moest dus ongebroken gegeten worden. En het mocht niet overblijven tot de volgende dag. En dat Pascha, dat werd als een feest van herinnering aan die uittocht uit Egypte, uit de slavernij, jaarlijks gevierd. En stipt werden de regels van het Pascha gehouden. Een lam geslacht, een volmaakt lam, zonder gebrek. Geen been werd gebroken. Wat betekent dat? Wat bedoelde de Heere daarmee toen hij dat aan Israël voorschreef? Wel, het is allereerst een teken, gemeente, dat de Heere aan Israël wilde laten zien dat er voor Israël alleen maar redding was, bevrijding was uit Egypte, verlossing was door dit lam, door het volmaakte lam, waarvan geen been gebroken mocht worden. Want vergist u zich niet, Israël werd uit Egypte bevrijd, terwijl die verderfengel, die oordeelsengel in Egypte rondging. En wat moest die oordeelsengel ook alweer doen? Juist, die moest in elk huis en in elke stal de eerstgeboren zoon doden. Onder de mensen en ook onder de dieren. En die engel die kwam ook in het land van Goshen, in het gebied waar Israël woonde. En die engel zou ook daar de eerstgeborene gedood hebben en Israël van zijn kracht hebben beroofd. Als het bloed juist van dit lam, van dat volmaakte lam, niet aan de deurposten was gesmeerd met hyzop. Alleen wanneer Israël schuilde achter dat bloed van het lam aan de deurposten, dan zou de engel voorbij gaan en dan zouden ze vrijuit mogen gaan, verlost worden. Wat een geweldig beeld. Israël is veilig. Israël wordt verlost omdat het bloed van het paaslam aan de deurposten gesmeerd is. Het bloed van dit paaslam, waarvan staat geen been zal gebroken worden. En wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dit. Dat dit lam in alle opzichten een volmaakt, een ongebroken lam moest zijn. Dat wil zeggen een lam waar geen gebrek aan was. Tot in de dood, als het daar lag, als het ontzielde lam, tot in de dood moest het volmaakt blijven, zonder gebrek. Dat hoefde niet bij allerlei offers, maar bij het paaslam wel. Tot in de dood zonder gebrek. En zo gaat deze geschiedenis spreken. Jezus Christus, het volmaakte paaslam. Want Paulus zegt in de eerste brief van de Korintiërs, wanneer hij het heeft over de Heere Jezus, en ons paascha, of ons paaslam, is voor ons geslacht Jezus, is dus het volmaakte paaslam. Dat was een volmaakt lam. Dat moest tot in de dood volmaakt blijven. Beeld van de Heere Jezus. Hij is het volmaakte lam van God. Er was aan hem geen gebrek. En als van hem geen been gebroken wordt, dan wil dat zeggen dat de hoge rechter van hemel en aarde, God zelf, zijn zoon gekeurd heeft. Zoals de priester altijd de lammeren keurde, in de vacht voelde, de pootjes voelde, geen gebrek, een goed lam. Zo heeft God zijn zoon gekeurd. In die bittere lijdensweg, waar de zoon onderging onder de golven van Gods toorn, keurde God zijn zoon. En bij iedere druppel uit de lijdensbeker zei de Heere als het ware, goedgekeurd. Een volmaakt lam. En als de Heere Jezus dan hangt aan het vloekhout, als de beenderen van die anderen gebroken worden, worden zijn beenderen niet gebroken. Want God de Vader heeft Jezus Christus als het volmaakte paaslam goedgekeurd. En u predikt het lichaam van de Heere Jezus, het ontzielde lichaam aan het kruis. Hier is het paaslam, ziet het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Ziet het offer waarin God een welgevallen heeft. Ziet het offer waarin al de toorn van God volkomen is uitgewoed. Ziet het offer van hem in wien God een welgevallen heeft. O gemeente, als dat de prediking is van dit volmaakte paaslam, als God hier laat zien, deze is mijn geliefde zoon, die het alles volbracht heeft, die volmaakt een offer gebracht heeft, zonder vlek en zonder rimpel. Waar zouden we de zaligheid aan anders zoeken, dan in dit volmaakte paaslam, wiens ontzielde lichaam hier hangt aan het hout. Als een zichtbare prediking, God heeft zijn offer goedgekeurd. Ziet het lam Gods. Waar zouden we de zaligheid anders zoeken dan in dat volmaakte paaslam, die nog zijn bloed wil sprenkelen aan deurposten, aan harten. Het bloed waarvan volmaakt geldt. En als ik het bloed zal zien, dan zal ik voorbij gaan. O, zijn er vanavond mensen met een schuld die hen aanklaagt? Zijn er vanavond mensen met zonden die groot zijn? Met stromen van ongerechtigheden die de overhand hebben. En die zichzelf afvragen, ja, dat de Heere anderen kan bekeren en anderen genadig zal zijn, dat geloof ik. Maar zou hij mij willen aannemen? Zou het voor mij wel mogelijk zijn? Wat ik zoek, ik vind een gesloten hemel. Wat ik speur, ik ontdek meer ongerechtigheid in mezelf. Ik loop steeds meer vast met mezelf. Ach, mijn beste vriend. Wanneer u schuld hebt die open staat en u aanklaagt. Wanneer u geen weg weet. God heeft zichzelf een paaslam ten slachtoffer voorzien. En hij wordt ons hier in het evangelie getekend, hangend aan het hout. Volmaakt. Er is geen gebrek aan. En dat betekent ook dat dit lam volmaakt, of om het bijbels te zeggen, volkomen kan zalig maken. En dat er voor alle kwalen van uw hart en voor alle schuld in uw leven en voor alle knopen en kronkels in uw leven, in het lam, een volkomen antwoord is. Want zijn offer is volmaakt, geen been gebroken. O, zoek het bij dit lam. En ook al zegt u misschien, ja, waar kan ik hem vinden? Hoe kan ik hem vinden? Smeek of de Heere zelf door zijn geest en door zijn woord dit volmaakte offer, het bloed van Jezus Christus, het lam van God, aan uw hart wil sprenkelen. Dat u achter dat bloed mag schuilen. Heere, schenk me dat bloed. Schenk onze kinderen dat bloed. Want wanneer u het bloed van dit paaslam ziet, dan zult u voorbij gaan. Dan zult u niet doden. Dan zult u niet toornen. Maar dan zult u voorbij gaan. Want het offer van dit lam is volmaakt. Ja, maar zegt u, dan blijft er toch nog een vraag over. Smeken aan het lam, vragen of de Heere ons genadig wil zijn, inderdaad. Maar hoe kom ik er dan aan? Hoe zal ik hem vinden? Waar zal ik hem vinden? Wel, ook daar zegt onze tekst iets over. Luistert u maar. Want Johannes zegt, ik heb het gezien en aanschouwd en mijn getuigenis is waarachtig. En dit alles is gebeurd opdat de schrift vervuld zou worden. Geen been van hem zal gebroken worden. Ja, dat slaat op het paaslam, ik denk van allereerst, zeker. Maar er is nog een schriftplaats. En die mogen we ook hierbij betrekken. Psalm 34 staat het. En in Psalm 34, daar wordt gesproken over de rechtvaardige. Wij zouden zeggen de Godvrezende. En die Godvrezende, die kan in velerlei rampen komen. Veel rampen en wederwaardigheden, zeggen we in onze berijming, kunnen de rechtvaardige overkomen. Maar uit die alle redt hem de Heer. Geen been van hen zal gebroken worden. En weet je wat dat wil zeggen? Wel, in de taal van de psalmen van het Oude Testament wil dat zeggen dat God ervoor zorgt dat de rechtvaardigen, dat degenen die hem vrezen, dat die gezegend worden. Gezegend worden in dit leven, maar zelfs ook in het sterven. God zal ervoor zorgen dat, hoe moeilijk hun leven ook is, dat geen been gebroken wordt. Want het breken van de benen bij het sterven, dat gebeurde alleen met erge misdadigers. En later was er een Joods spreekwoord, een vloekspraak, tegenover mensen die afvielen van de levende God en in de zonde leefden. Mogen al uw beenderen gebroken worden. Dat was een oordeel. Teken van de vloek. En nu zegt de psalmdichter, God zal ervoor zorgen dat zijn rechtvaardigen, zijn volk, ook in het sterven bewaard zullen worden en niet aan de vloek worden overgegeven. Geen been zal gebroken worden. En als we dat dan toepassen op de Heere Jezus, zoals Johannes ons hier voorgaat en zegt, wel, het woord werd vervuld, het woord ook uit die oude psalm, geen been zal gebroken worden. God heeft dus de Heere Jezus Christus niet overgegeven in de vloek. Want geen been werd gebroken. Nee, we mogen nog een stap verder gaan en zeggen, die beenderen werden niet gebroken, omdat God deze rechtvaardige, en dan schrijven we nu rechtvaardige met een hoofdletter, deze rechtvaardige straks uit de doden zal opwekken. En zo wordt het feit dat zijn beenderen niet verbroken werden al een profetie van Pasen, een profetie van de opstanding. O, we weten het. Als het naar Gods bestel zo geweest zou zijn dat de beenderen van de Heere Jezus wel gebroken waren, dan was God bij machte geweest om hem uit de doden op te wekken en die breuken van de beenderen te genezen. Zeker. We twijfelen niet aan de almacht van de Heere. Maar zo is het niet geweest. Er staat nadrukkelijk dat de Heere de beenderen niet liet breken. Hij gaf zijn zoon niet aan de vloek over toen hij gestorven was. Want het lichaam van zijn zoon moest worden opgewekt. En die ongebroken beenderen van de Heere Jezus, teken van zijn opstanding. Straks zal hij krachtig uit de doden opstaan. Uit eigen kracht verrijzen. Opgewekt worden door de Vader. En dat is het teken, gemeente, dat God met het offer van zijn Zoon volmaakt tevreden is. En die ongebroken beenderen zijn het teken dat Jezus uit de dood zal opstaan. Hij zal verrijzen. Hij zal dat graf waarin hij gelegd wordt overwinnen. De dood en de banden van de dood zal hij verbreken. Hij zal opstaan uit het graf. En heel het rijk van dood en duivel en hel en ondergang, hij zal het verslaan. En als de machtige, als de krachtige, als de eeuwige zoon van de levende God, opstaan ten eeuwige leven. En dat betekent dat in die ongebroken benen van de Heere Jezus een profetie ligt dat hij de dood zal overwinnen. O, de kerk van Christus aanbidt geen dode Heere Jezus, maar een levende Heere Jezus. Hij die dood geweest is, maar die is opgestaan. En dat wil zeggen, gemeente, dat die opgestane die de dood heeft overwonnen, nu ook de macht heeft om alle dood en alle machten van duisternis te onttronen en te overwinnen. En als u dan met uw vragen zit, dat u het bloed van de Heere Jezus nodig hebt tot bedekking van uw schuld en tot vergeving van uw zonde. Maar dat u nog zoveel hindernissen en zoveel struikelblokken, zoveel dodigheid, zoveel dorheid, de doodstaat, de onmogelijkheid, de hulpeloosheid, ach, noemt u al die dingen maar op, bij uzelf ontdekt. En daarom moet zeggen, ik kan niet tot hem komen. Dat is aan mijn kant onmogelijk. Ach, mijn beste vriend, ziet u dan niet dat wat nu bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk geworden in deze ene. Wiens benen niet gebroken werden. Die straks opstaat uit de dood en de hel en de duisternis en de onmogelijkheden en de dorheid en de doodsheid. Al die machten der duisternis verbroken heeft. En die bij machten is om schuldige mensen, kinderen uit de nood en uit de dood te bevrijden. Hij ziet u zitten midden in uw nood. Hij ziet u midden in uw schuld. En hij zegt het als de gekruisigde koning die leeft. En als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. O, daar gaat van het kruis van de Heere Jezus levende kracht uit. Opstandingskracht. Want geen been van hem is gebroken. Trekkracht. Trekkende liefde, neerbuigende liefde, opzoekende liefde. En die liefde is zo krachtig, dat waar de liefdekoorden van de eeuwige God een hart hebben ingesloten, daar moet dat hart komen. Daar wordt het losgetrokken uit de dienst van de zonden en uit de machten van de duisternis. En daar komt het tot hem. Want hij is de machtige, die gestorven is, maar die zal leven. O, zouden we dan op deze goede vrijdag, op deze betaaldag van de kerk, waarin we zo in deze woorden gewezen worden op het volmaakte offer van de Heere Jezus, niet smeken in alle ootmoed, te midden van al onze schuld, o Heere. Red ook mij. Wil ook mij trekken. Wil ook mij reinigen door uw bloed. Breek alles in mijn leven maar af wat u in de weg staat. En leid me op de eeuwige weg. Is dat onze bede? Ach, wanneer we heel eerlijk zo vanavond naar deze korte uitleg van dit diepe woord luisteren en onszelf toetsen, dan zullen er zijn die moeten zeggen, ja, daar sta ik helemaal buiten. Misschien door onverschilligheid of door wat oppervlakkigheid, er ook nauwelijks behoefte aan. Was dat erg? Was dat ontzaggelijk erg? Want vergeet één ding niet. Dat wondere woord waar we mee begonnen zijn. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat werd vervuld op de dag van de kruisiging. Het werd verder vervuld op de dag van het Pinksterfeest. En er komt nog een vervulling. En dat zegt Johannes in het begin van het boek Openbaring is op de grote oordeelsdag. Dan zullen zij hem aanschouwen, die komt op de wolken, zegt Johannes. En zij zullen hem zien, die zij doorstoken hebben. Vergeet het niet. Wanneer wij onverschillig of oppervlakkig, onbekeerd doorleven. En deze dingen vreemd voor ons blijven, op één dag. Op één ondeelbaar ogenblik zullen we het zien en zullen we het weten. Maar als we dan voor het eerst zien, zien we te laat. Want dan is er geen bekering meer mogelijk. als we de grote koning zien komen op de wolken in zijn heerlijkheid en kracht. En wie dan onbekeerd staat voor de komende koning zal hem zien. Zal in zijn geweten overtuigd zijn dat wij hem doorstoken hebben. Maar zal eeuwig verwezen worden naar de nacht der duisternis. O, laat dat niet mogen gebeuren in jouw leven, in uw leven. En daarom bid ik u in naam van de gekruisigde. Laat u met God verzoenen. Kan nog. Want hij is de gekruisigde. Hij is het lam wiens offer volmaakt is. Hij is het lam die op zal staan en die alle machten van dood en ondergang heeft overwonnen. O, val hem te voet, hem smekend om de vrede. En dan kan het voor arme zondaren die zichzelf wegcijferen en een streep door hun eigen werken en door hun eigen gerechtigheden moeten halen, die bij zichzelf niets kunnen vinden dan zonde en schuld, dan valt het alleen maar mee. Want Jezus Christus spreekt nadat hij gestorven is. En hij is gekomen om de schriften te vervullen. En elk woord wat hij gezegd heeft is waar. Hetgeen uit zijn lippen ging is vast en onverbroken. Ook het woord dat er mensen zullen zijn, jongeren, ouderen, koop velen uit ons midden, die hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Maar die ook door de genade van God achter het bloed van het lam, het paaslam, mogen schuilen. Zijn woord is eeuwig waar. Hij heeft het met zijn bloed betaald. O, hij die niet liegen kan en in wiens mond geen bedrog geweest is, zegt het: wend u naar mij toe. En wordt behouden, alle gij einden der aarde. En al waren uw zonden dan stromen, of rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Want ik heb geleden, ik ben gestorven, ik heb overwonnen, ik ben het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. En in dit woord horen we het klinken: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Amen. eindigen we met dankzegging in gebed. Heere, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig te erkennen. Wat heeft het u gekost, o getrouwe en eeuwige koning, om uzelf te geven tot een rantsoen voor velen? Wat heeft u bewogen om uzelf te geven en te komen in de rol des boeks is van u geschreven? Heere, dat is alleen maar liefde. En daartegenover staat onze schuld en onze vijandschap en onze onmacht. Ach, wil u ons door uw liefde genezen? En wil u ons door uw liefde trekken? Heere, wil u het ook laten zien dat uw offer volkomen is. En dat uw ongebroken lichaam een zichtbaar teken is van de overwinning op de dood, van de paasmorgen. Van het feit dat er niets aan uw werk ontbreekt. O Heere, maak velen uit ons midden zalig. Het ligt aan onze kant verzondigd. We kunnen er geen aanspraak op maken. Maar zou u het uit vrije genade, uit de gunst en de liefde die u bewoog, nog willen doen. We bidden het niet om iets van ons, maar alleen uit genade. Wees deze dagen met ons, breng ons zondag allen weer hier en schenk ons ook gezegende paasdagen waarop het evangelie van de opstanding gedacht wordt. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Psalm 69 vers 14 is onze slotzang. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.